We gaan naar Romeinen 8, waar we gebleven zijn. En we komen dan bij de lofprijs van de apostel Paulus in Romeinen 8. De laatste pericoop, waar de vertalers, de NBG-vertalers, boven hebben gezet de zekerheid des geloofs. En daar hebben ze de spijker wel op de kop geslagen. Want dat is de triomf waar de apostel Paulus mee eindigt. Dat hele gedeelte waar hij al vanaf hoofdstuk 5 vers 1 eigenlijk mee begon en wat hij zo aan ons vervoert. Het hoofdstuk kan je zien als een soort trap. Het gaat steeds verder omhoog. Een trap met 7 treden waarin Paulus ons laat zien tot welke grote genade en welke grote verlossing wij geroepen zijn en waar we ons in bevinden. En inderdaad, als je dit hoofdstuk begrijpt en je persoonlijk toe-eigent, ja, dan mag je die zekerheid des geloofs waar Paulus hiermee eindigt, jou persoonlijk toe-eigenen en er ook daarmee een einde maken, misschien in je eigen hart en in je eigen leven, aan alle twijfel, op alle angst of vrees, wat er misschien is, als je kijkt op jezelf. Want als we zien op onszelf, dan komen we vaak toch tot de conclusie dat wij tekort komen. En inderdaad, als je ziet op jezelf, wie wij van nature zijn, op die oude mens, dan is het al waar het hoofdstuk mee begint, dat wij zwak zijn in het vlees. En dat komt ook in het hoofdstuk helemaal tot uitdrukking. Wij zijn zwak in het vlees. En we kunnen eigenlijk niet voldoen aan de eis van de wet van God. Maar in het hoofdstuk wordt ons gepresenteerd dat God zijn zoon heeft gezonden. Gelijkvormig aan de zwakheid van ons vlees. En wel om de zonde, om de zonde in het vlees te veroordelen. En God heeft zijn eigen zoon daarvoor gestuurd. En God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Daarom kan je boven dit hoofdstuk schrijven. Daarom is er nu, omdat Christus zo'n geweldige verlossing heeft teweeggebracht, is er geen veroordeling meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Daar begint het hoofdstuk mee en daar eindigt het hoofdstuk mee. Laten we maar eens lezen vanaf vers 1. En is lettend op die zoon, want zo eindigt ook, zult u zien, het hoofdstuk steeds als we letten op de zoon. En het zoonschap en dat wij zonen zijn. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u gemaakt bij de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in het vlees, aan dat daar zonde gelijk en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. In het eerste vier verse wordt ons verzekerd dat er nu geen veroordeling is meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Waarom? God zond zijn eigen zoon. Hoe in een vlees dat aan de zonde gelijk en wel om de zonde, om de zonde te veroordelen in het vlees. En Christus heeft onze zonde weggedragen in zijn lichaam op het hout. En de geest en de wet van de geest des levens, het leven wat hij aan het licht heeft gebracht, heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van die wet der zonde en des doods. Dus waar eigenlijk in hoofdstuk 5 het mee begon, met de trieste constatering dat door één mens, Adam, doordat hij in de zonde viel, hè, dat door Adam de zonde de wereld is binnengekomen, en door de zonde, van wat is het gevolg van de zonde, de loon van de zonde, het gevolg van de zonde is de dood, is ook de dood in de wereld gekomen, en die dood staat er, is tot alle mensen doorgegaan. Een trieste constatering. En dat is de vruchteloosheid, de vergankelijkheid, die over heel de schepping hangt. Die over het hele dierenwereld hangt en die over de mensheid hangt. En dat wordt ook in het hoofdstuk behandeld. En Christus is het antwoord daarop. Die heeft dus zowel de zonde als het gevolg van de zonde, de dood. In feite heeft hij ons daar vrij van gemaakt. En er is voor ons nu geen veroordeling meer. Dat is eigenlijk de eerste trap, zou je kunnen zeggen. En dat zetten we even op het bord.
Want die zeventreden, laten we die eens zien, dan kunnen we ook zien hoe dat laatste gedeelte, wat we vandaag behandelen, zich weerhoudt tot het eerste gedeelte. Vers 1 tot en met 4, de constatering, de uitroep, geen veroordeling. Geen veroordeling. Waarom? Wat is de kern? God wil zijn eigen, net op het woord eigen, zijn eigen zoon. En wat staat er in de grondtekst voor zoon? Huios. Eerst in het Grieks. Let op het woord huios. Moet het terugkomen in het hoofdstuk. En dan krijg je vanzelf de treden van de trap. Gaan door. En weer ook letten op zoon, of dat ons steeds ons leidt. Huios. Tot de kern steeds van het hoofdstuk. De volgende trap is van vers 5. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Gij daarentegen, zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest Gods dat nieuwe leven in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Ja, dat is een wet van Mede en Perzen. Ja, als je naar de oude mens leeft, naar het vlees, dan zul je sterven. Maar leef je naar de nieuwe mens, het nieuwe leven in je, dan zal je daardoor automatisch de werkingen des lichaams doden en zul je leven. Vers 14, daar komt het. Want allen die door de geest Gods, door dat nieuwe leven, die geest des levens, die ons vrijmaakt van de wet der zonde des doods, geleid worden, zijn zonen Gods. Hé, heb ik weer zonen Gods. Huios. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Ja, daar zie je hier de tweede trap. Die loopt van vers 5 tot en met vers 15a eigenlijk. Ik las iets te ver door, maar goed. Dat is, als je geleid wordt door de geest Gods, de geest van God, wat ben je dan? Vers 14, want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Zijn zonen Gods, en we hebben uitvoerig stilgestaan bij die adoptie tot het zoonschap. En hier staat ook weer huios. Dat is de tweede trap. Die vrijmaking leidt dus niet alleen dat wij een nieuw leven hebben en dat we vrij zijn gemaakt van de wet der zonde en des doods, dat we daar niet aan maar hoeven te beantwoorden, dat het wordt opgeheven in ons, maar het leidt ons er ook toe dat wij zijn geadopteerd tot zonen. Nou, dat gaat ook direct op door. Vers 15 nogmaals, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba Vader.
Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Ja, dat is de derde trap, namelijk dat de geest ons dat verzekert. Hè? Vers 15 tot 17. De geest, die geest, eigenlijk staat er in de grondtekst, die geest zelf getuigt. Klinkt als getuigen op, getuigt, waarvan? Van het zoonschap. En in de grondtekst, dat hebben we de tweede keer al gezien, is huothesia. Dan komen we weer het woord zoon, Jos, in tegen. Dan kom je tot de kern van de zaak, omdat wij tot dat zoonschap en de geest van dat zoonschap al reeds bezitten, omdat wij zonen Gods zijn. Gaan we verder. Vanaf vers 17. Immers indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op wat? Op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Ja, die schepping wacht op het openbaar worden van de kinderen Gods. Dan naderen we de kern van het hoofdstuk 17 tot 21. Het openbaar worden. Het openbaar worden van die zonen Gods. Eigenlijk staat in de grondtekst de manifestatie. Dat is nog veel krachtiger. Het openbaar worden. De manifestatie van de zonen Gods. Huos. En die op grond, omdat zij God hun vader mogen noemen, Abba, en kinderen God zijn, zijn ze ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En als zij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. En als hij verheerlijk wordt, dan worden zij gemanifesteerd. Dan is daar die openbaring, waar die schepping met rijkhalzend verlangen op wacht, want dan is de tijd dat de schepping aan de vruchteloosheid en de vergankelijkheid onderworpen is, dan komt daar een eind aan. Het optreden van Christus, het optreden van die zonen Gods. We gaan verder, vanaf vers 21. Dan zal die schepping van die dienstbaarheid aan de vergankelijkheid bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods, want wij weten dat tot nu toe, vers 22, de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. Nee, zoonschap. De verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heilige pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Ja, hier zie je dat de geest zelf weer in actie komt. 21 tot 28. Die geest zelf getuigt. Nou, die geest, de geest zelf, komt te hulp. Schiet te hulp. In dat lijden van de tegenwoordige tijd. En waar wijst hij ons op? Hij wijst ons wederom op het zoonschap. Dat wij de geest van het zoonschap hebben. Hij wekt ons op de moed niet te verliezen. en bid voor ons en pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. Vers 23. Dan gaat het door. En dan komt die structuur langzamerhand steeds verder in beeld. Dan gaat het in vers 29 verder. En ik begin in 28b. Die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft ook hij geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Ja, hier komen weer huwels tegen. Namelijk, wordt ons gewezen in dit gedeelte op de gelijkvormigheid. De gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Gelijkvormig aan het beeld zijn zoons. En wederom huos. Geleid door de geest van God zijn wij zoon Gods. En wij zullen ook gelijkvormig zijn aan het beeld zijn zoon. Zo verhoudt zich dat en... Dan krijg je die laatste, dat is de triomf vanaf vers 31. Laten we dat maar lezen. En kijken hoe daar de zoon weer terugkomt. Vers 31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon, niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naakt of gevaar of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, nog engelen nog machten, nog heden nog toekomst, nog krachten, nog hoogte nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Ja, hier het laatste gedeelte, vers 31 tot 39. 31 tot en met 39 gaat het weer over die veroordeling. Er staat hier wel vertaald met beschuldiging. Hier staat dan, even kijken, vers 33, wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? God is er die rechtvaardig, wie zal veroordelen? Ja, wie veroordeelt? Wie zal veroordelen? Wie veroordeelt? Wie veroordeelt? Er is geen veroordeling. Wie veroordeelt? En waarom is er geen veroordeling? En waarom kan niemand de uitverkorene Gods beschuldigen? Hij spaarde, staat er, wat deed bij God, hij spaarde zijn eigen zoon niet. Huios. Zijn eigen zoon spaarde hij niet. God zond zijn eigen zoon, Huios. Je ziet hoe het verhoudt, hè? En dat hier zie je het werk van de zoon. Die ervoor zorgt dat de mens vrijgemaakt wordt van de wet der zonde en des doods. En dat hij een geest des levens nu al heeft. Waardoor hij ontdekt dat hij niet alleen leven heeft gekregen, maar ook geadopteerd is tot zoonschap. En ja, dat die geest van het zoonschap in dit leven, dat hij zo al voorwaarts gaat. Ondanks al het lijden wat er in het leven het met zich meebrengt. Maar hij heeft de wetenschap. Dat het uiteindelijk uitloopt op de verheerlijking van Christus en het openbaar worden van hem als een zoon van God, als erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus. Het is het werk van de zoon. Indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Gods antwoord dus eigenlijk op de zonde ligt in zijn zoon. In de gave van Gods zoon. En in het adopteren in de zoon van de zonen Gods. Wat is de diepte van de verlossing die er in Christus Jezus is te vinden? Als je dan op jezelf kijkt in het falen van de mens, want daar begint het hoofdstuk mee. Het falen van het vlees. Want wat de wet niet vermocht omdat zij zwak was door het vlees. Ja, wij zijn zwak door het vlees. En wat voor een geweldige genade is dan ons betoond. Dat wij die geenszins in staat waren om aan de eis van Gods wet te voldoen. Dat God zijn eigen zoon zond in het vlees. Dat hij zijn eigen zoon niet spaarde. En dat Christus als een offer voor de zonde is gestorven. Waarmee hij de zonden weggedragen heeft op het kruis van Golgotha. Waardoor er geen veroordeling meer tegen ons in te brengen is. Geen enkele beschuldiging. Je ziet dat Paulus hier vanuit, in het hoofdstuk, vanuit de vanuit de leerstellige kant van de zaak. Dat moet je ook wel behandelen. God is, als je de God van de Bijbel leert kennen, dan is Gods verlossingsplan zit heel logisch in elkaar. En God moet het ook logisch brengen en ook uitleggen aan ons. Anders dan zou er iemand kunnen zijn, of een schepsel kunnen zijn, voor mij wat Satan, de tegenstander, die een beschuldiging zou kunnen inbrengen tegen dat verlossingswerk van Christus. Dat toch niet waterdicht is. Het moet waterdicht zijn. Laten we wel wezen. Daarom kunnen wij, als wij ons daar geestelijk voor inspannen, dat ook met ons menselijk verstand volgen en begrijpen. Maar het is natuurlijk niet alleen een leerstelling. Het is ook praktijk. God zond zijn zoon. God gaf zijn enige geboren zoon. Uit liefde. En daarom is het niet alleen leerstellig, waterdicht en rechtsgeldig. En kan je ook voor de wet en voor een rechtbank, zou je kunnen zeggen, nou de bewijsvoering die er aangevoerd wordt, daar kan niets tegen worden ingebracht. Wie zal veroordelen? Wie kan de uitverkorene Gods beschuldigen? Wie kan nog aankomen met dat het verlossingswerk van Christus niet volledig is? Dat er wat iets aan mankeert? Gods plan der eeuwen is volmaakt. Daaruit volgt ook die zekerheid des geloofs van onze kant. Gods werk is een volmaakt werk. En Christus' werk is een verlossingswerk, is een volmaakt verlossingswerk. Daar kan Satan geen engel, geen macht, geen kracht, geen heden, nog toekomst iets tegen inbrengen. Daarom is niets, maar dan ook niemand, of niets kan ontscheiden van de liefde van God die geopenbaard is in Christus Jezus. Maar nogmaals, het is niet alleen leerstellig, het is ook praktisch. Want het hield in dat God zijn zoon gaf, dat God zijn zoon niet spaarde, dat God de zonde veroordeelde in het vlees. De praktijk is het lijden. Het lijden in de tegenwoordige tijd. Het lijden van Christus op het kruis van Golgotha. Dat is de praktische kant van de zaak. God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte. Die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan krijg je de praktijk. Verdrukking? Benauwdheid? Vervolging? Honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of het zwaard? Dan wordt de praktijk wordt aangevoerd. Het lijden van de tegenwoordige tijd. En ondanks dat lijden in de tegenwoordige tijd, zeker als christen, daar is het toch zo dat ondanks wij misschien over onszelf kunnen zeggen over elke dag, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. En soms voelen wij misschien ons als slachtschapen. Maar net zoals de zoon het antwoord is op het falen van de mens, die eerste A die op het bord staat, die ons vrijmaakt van de wet zonder de dood, is de zoon nu ook het antwoord in die tweede A op de verdrukking, op de benauwdheid, de vervolging, de honger, naaktheid, al dat lijden, gevaar, wat in de tegenwoordige tijd het met zich meebrengt. En maak ons tot meer dan overwinnaars. Midden in de benauwdheid. Vers 37, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Hoe? Door hem, door Christus, die ons heeft liefgehad. Daar ligt de kracht. Om dat in dat lijden van de tegenwoordige tijd te blijven staan, in de volle verzekerheid des geloofs. En dat verdrukking of benauwdheid of vervolging of wat dan ook in het leven, voor nadigheid en voor lijden, een scheiding zou kunnen teweegbrengen tussen onszelf en Christus. Ja, dit gedeelte is eigenlijk, ik zou zeggen, een vraag- en antwoordspelletje. Heeft u dat in de gaten? Steeds is er een vraag en een antwoord, een vraag en een antwoord, een vraag en een antwoord. Loopt dat maar eens mee. Vanaf vers 31 laten we die vragen en die antwoorden die Paulus zo netjes achter elkaar zet. Laten we dat eens volgen. Hij begint met een vraag. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Welke dingen? Nou, dat heb ik uitgeveegd op het bos. Roeping. Ja? En eigenlijk moet ik nog voor roeping nog beginnen, want eigenlijk is die hele trits, hè, begint in feite met voorbestemming, dan roeping, rechtvaardiging, verheerlijking. Eigenlijk heel hoofdstuk. Heel Romeinen 8. Eigenlijk van Romeinen 5, 6, 7 en 8. Als je dat helemaal overziet, Romeinen 5, 6, 7 en 8, waar het allemaal op uitloopt. Uiteindelijk op de verheerlijking van de zondaar. Die de heerlijkheid Gods miste. In Romeinen 3. Die ontvangt nou door genade. Door voorbestemming. Roeping. Rechtvaardiging. Uiteindelijk ontvangt hij de verheerlijking. En voor God staat hij in de voltooid verleden tijd. Is het al een feit. Hij is al verheerlijk in Gods oog. Want het werk van de Zoon. Door de voorkennis van God is in feite het werk van de Zoon al volbracht. En heeft de Zoon in feite al het werk volbracht en het weer teruggegeven in de handen van de Vader, zoals 1 Korinthe 15 zegt, waardoor God kan zijn alles en in allen. Een volmaakt werk. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Wat zullen we dan van het verlossingswerk van Christus zeggen aan ons en in ons? En welke geweldige zegeningen en genade daarin aan ons betoond wordt. Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is eigenlijk het antwoord. Wat zullen we nou van deze dingen zeggen? Nou ja, het antwoord is. Mensen, als God voor ons is. Wie zal dan tegen ons kunnen zijn? Heb je daar eens aan gedacht? Gewoon in de praktijk van alle dag. God is voor je. En hoe heeft God, en als er iemand een stem zegt, die zegt, ja maar, hoe heeft God dan bewezen dat hij voor jou is? Dan kan je als antwoord geven wat Paulus hier geeft. God spaarde zijn eigen zoon niet, joh. God heeft hem voor ons allen overgegeven. Staat erachter, dat is het antwoord. Daar kunnen we er verzekerd van zijn, vers 32. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ook met hem ook niet alle dingen schenken? Dat is de eerste vraag. En de eerste antwoord wat Paulus hier bespreekt. Dan krijg je de tweede vraag. De tweede vraag luidt in vers 33, weer een vraag. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? Nou, dan krijg je nog dat punt van dat je eerst moet accepteren dan in het woord van God dat je tot die uitverkorenen Gods behoort. Maar als je Romeinen 8 begrepen hebt tot dusver, dan mag je je hand erop leggen en dan mag je zeggen, ja, ik kan het ook niet helpen, maar staat er, ik ben die uitverkorenen Gods. Niet omdat ik zo goed ben. Helemaal niet. Maar ik mag weten dat God mij verkoren heeft. In zijn werk. Wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Dat is het antwoord. Wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? Wie? Net als God voor ons is, rechtvaardig hij ons nu. God is het die rechtvaardigt. Wie zal tegen ons zijn? Wie zal veroordelen? En waarom? Waarom is het zo dat God rechtvaardigen kan? Nou, Christus is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte. Helemaal op grond van het verlossingswerk van Jezus Christus in kruis en opstanding. Staat erachter. Vers 33 nogmaals. Wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? De vraag. Het antwoord. God is er die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is de opgewekte. Die ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons pleit. Nou, hou dan maar op. Dan nog een vraag. Dat is dan de vraag van wie zal ons scheiden van de liefde van Christus. Die vraag die vind je erachteraan in vers 35. De derde vraag. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Wat is het antwoord? Uiteindelijk. Niets en niemand. Geen dood, geen leven, geen engelen, geen machten, nog heden, nog toekomst, geen krachten, nog hoogte, nog diepte. Nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Nou, niets en niemand. Niets en niemand. In dit alles, zegt hij, zijn wij meer dan overwinnaars, vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Die liefde Gods is bewezen. God spaarde zijn eigen zoon niet. Al zijn lief heeft God de wereld gehad, heeft God mij gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. De evangelie in een notendop. En hier wordt het nog verdiept en uitgebreid. Naar de triomf eigenlijk van Christus en daardoor de triomf van de gelovigen, die wordt hier in Romeinen 8 tot een climax gevoerd. Ja, Paulus die begint met dat fundamentele feit hier, God is voor ons, wie kan tegen ons zijn? Als God voor ons is, vers 31, wie zal tegen ons zijn? Wie zal beschuldigen? Wie zal veroordelen? Je zou kunnen zeggen, in Openbaringen 5 heb je een situatie in Gods schepping, zo wordt het ons daar geschilderd, dat daar God de Vader een testament, een boekrol in zijn hand heeft. Hè? En dat er wordt gekeken, er wordt gevraagd of er iemand in de schepping is, die dat testament, die boekrol uit zijn hand kan aannemen. Lange tijd dan blijft het stil. Maar toch blijkt er iemand te zijn die die boekrol, het testament uit de hand van de Vader kan aannemen en de zeven zegels dan kan verbreken van het testament en als het ware dat testament dan uitvoer kan gaan brengen. Het is een lam staande als geslacht. Dan moeten we voorstellen hier eenzelfde situatie. Wie zal veroordelen? Wie zal die uitverkorene God beschuldigen? Dat is de vraag. En dan moet je zich voorstellen, die vraag hier blijft onbeantwoord. Wie? En in Gods schepping moet je als het ware voorstellen dat daar die vraag door God wordt gesteld. Wie? Gaat die dan nu opstaan? Net als bij een huwelijk wat gesloten wordt, dat doen we in Nederland niet, Amerika wel. Amerika als een huwelijk wordt gesloten, dan wordt er zo vaak gevraagd van, is er nog iemand hier die iets in te brengen heeft tegen de sluiting van dit huwelijk? Laat hij dan nu opstaan. Een stemrecht. En zo is het hier ook. Wie zal beschuldigen? Wie zal veroordelen? Wie? Als God voor ons is. En God zijn eigen zoon is vader. En het verlossingswerk in de zoon. Wat volbracht is door hem. Wie zal beschuldigen? En dan blijft het stil. Er is een stilte. En er is niets en niemand. Geen schepsel. Geen macht. Geen kracht. Geen enig schepsel. Ook Satan niet. Die kan opstaan. En een beschuldiging er tegenin kan brengen. Tegen het werk. Het verlossingswerk van Jezus Christus. Zo brengt hij het hier. Als je dat voor ogen stelt. Ja, dan mag je met Paulus zeggen, wij zijn meer dan overwinnaars. Uit genade door hem die ons heeft lief gehad. En dan mag je verzekerd zijn van het geloof. En dat maakt een eind aan alle twijfel. Ook aan alle angst. En aan alle vrees die er misschien zou zijn. Want het verlossingswerk van Christus is al genoegzaam. Er is dus niemand die gaat staan, die die uitdaging van God kan aangaan. En dan, dat hebben we al gezien, is het antwoord hier, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Ja, God rechtvaardigt ons. We hebben al bij stilgestaan. Voorbestemming, geroepen en rechtvaardiging. God rechtvaardigt. De gelovige is aangenomen in de geliefde, in Christus. Wie kan hier iets tegen inbrengen dat God op grond van het verlossingswerk van Christus, die de gerechtigheid Gods bekend heeft gemaakt, wie kan daar iets tegen inbrengen dat God rechtvaardigt? God doet dat op rechtvaardige grond. God doet dat op grond van dat verzoendeksel, Jezus Christus. En op grond van het zoenmiddel, zijn bloed, wat hij op dat zoendeksel heeft uitgestort. Als de hoge priester die zelf de hemelse tabernakel is binnengegaan, met zijn eigen bloed, verzoening doende. Daarom zijn wij meer dan overwinnaars. Door het verlossingswerk van Christus. En doordat wij gerechtvaardigd zijn. En niemand kan tegen onze rechtvaardiging iets inbrengen van, ja, dat is niet eerlijk, want... Nee, dat hangt niet op. Dat gaat niet op. En dan krijg je nog zo'n mooi beeld hier. Heb je daar wel eens op gelet? Er staat, hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkoren God beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Het waren een soort rechtszaak, zo moet je je voorstellen, een rechtbank. En wat zie ik altijd in een rechtbank? Hoe was het zelfs onder de rechtspraak in Israël het geval? Ook in deze dagen van de Romeinenbrief. Ook in onze dagen nog steeds in de rechtszaal. Wereldwijd in de rechtszaal. Ook in de hemelse rechtszaal. Ja, daar zit God als rechter. En wie vind je altijd aan de rechterhand? Nee, aan de rechterhand. Wie zit altijd aan de rechterhand? Niet de verdediger, maar de... Niet de pleiter, maar de aanklager. En wie zit aan de linkerhand? Wie zit aan de linkerkant? De verdediger. En dan staat er hier... En dat is door het verlossingswerk van Christus zo geworden. Christus Jezus is de gestorven, net als meer is de opgewekte... En daar praten we vaak over, die ter rechterhand Gods is. Hij is dus hij heeft de plaats ingenomen door zijn verlossingswerk, eigenlijk van de aanklager der broederen, die je ook in de Bijbel vindt. En wie is dat steeds? In het geval ook bij Job. Dat is Satan. Maar wie zit daar dat verlossingswerk van Christus als de aanklager? Christus. En Christus zit niet alleen aan de rechterhand. Die zit ook nog een keer aan de linkerkant, want er staat meteen achter, die ook voor ons pleit. Hij is en pleitbezorger en aanklager. Satans rol is volledig uitgespeeld. Hij is geen aanklager meer. Christus zit rechts, hij zit links, en we weten zelfs nog uit Johannes, dat de Vader eigenlijk die hele rechtszaak uit handen heeft gegeven en gegeven heeft aan de Zoon. Dan is de Zoon en rechter, en pleitbezorger en aanklager in één. Nou, wie kan dan nog de uitverkoren Gods beschuldigen? Begrijpt u dat? Dat is eigenlijk wat Paulus hier laat zien. Dus denk er maar aan, als we daar zo uitspreken, ook in Efeze, hè? Dat Christus ter rechterhand Gods is en dat wij mede zijn gezet in Christus ter rechterhand Gods. Dat wil wat zeggen. Daar zat vroeger een ander. Maar Christus zit daar nu. Gelukkig maar. En daardoor is er geen aanklager meer. Alle aanklacht heeft hij weggenomen. Daarvoor is hij gestorven en is hij opgestaan. De opgewekte. Wat meer is nog de opgewekte. En dan zit hij aan de rechterhand Gods. Wie kan veroordelen? Als er één kan veroordelen, dan is het Christus. Hem is al het oordeel gegeven. En dan oordeelt dan maar aan hem over. Maar niet aan Satan. Wie zal veroordelen? Als je dan verder op ingaat, dan, en op die vraag, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? dan staat er voor het woordje voor, staat het woordje hyper. En voor het woordje tegen, het woord kata. Voor en tegen. Het zijn twee voorzetsels die in teksten wel eens meer bij elkaar worden gebruikt. He, zo ook in 2 Korinthe 13. Zoek het maar eens op. 2 Korinthe 13, vers 8. 2 Korinthe 13. Waar staat, want wij vermogen niets. Vers 8. 2 Korinthe 13, vers 8. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. Net zo'n soort redenering. Er is niets in te brengen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. Zo'nzelfde situatie vind je hier ook in Romeinen 8. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Het is gewoon onmogelijk om tegen de waarheid iets in te brengen. Christus is de waarheid. Christus is de waarachtige. Er is niets tegen in te brengen tegen zijn verlossingswerk. Het is alleen maar, je kan er wel voor die waarheid spreken. Zo'nzelfde situatie vind je ook in Lucas, waar Christus een uitspraak doet. Lucas 9. Lucas 9 vers 50. Helemaal aan het eind bijna van het hoofdstuk. Lucas 9 vers 50. Dan zegt de Heer Jezus. Jezus zeide tot hem. Belet het niet. Want wie niet tegen u is. Is voor u. Eenzelfde constructie. Wie niet tegen u is. Is voor u. En als die vraag wordt gesteld, wie zal de uitverkorene Gods beschuldigen? Wie zal veroordelen? En er is niemand die tegen is. Voorzetsel steeds in die teksten, dat er dus niets tegen in te brengen is. Dat het de waarheid is. Niemand zal wagen om ons te beschuldigen. Waarom? Nogmaals, omdat God zijn eigen zoon niet spaarde, maar voor ons allen overgegeven heeft. Er staat erachter, en daar moeten we wel acht op geven. Hoe zal hij, vers 32 van Romeinen 8, hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Gaat God dan ons alle dingen schenkt. U voelt hem al aan, daar staat inderdaad niet panta. Dan zou het alle dingen zijn. Die panta was wel zo in vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen, dat zegt echt alle dingen, ook de dingen die niet van hem afkomstig zijn, ook kwade dingen, ook boze dingen, ook slechte dingen, doet hij medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. En die naar zijn voornemen geroepenen zijn. He? Maar daar staat wel panta, maar hier staat tapanta. En tapanta is een beperking. Al deze dingen. En waar slaat het op, al deze dingen? Als God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, zal hij dan ook niet met hem ons al deze dingen schenken? Waar slaat nou al deze dingen op? Nou, wat daarvoor staat inderdaad. Die voorbestemming, die predestinatie, die roeping, die rechtvaardiging en die verheerlijking. Dat gesteld worden in het zoonschap. En het gemanifesteerd worden als zonen. En het erfgenaam zijn van God en het mede-erfgenaam zijn van Christus. Zal God dan ook, als hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons ook niet met hem al deze dingen schenken? Dat is wat Paulus zegt. Ja, dat woord sparen, dat is het Griekse woord phaidomai, sparen. In het Hebreeuws is dat shazak. In de Septuaginta wordt dat sparen ook gebruikt in relatie tot Abraham. Gaan we eens kijken in Genesis. In de Septuaginta, u weet wel, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Maar als je daarin gaat kijken, is dat interessant hoe Hebreeuwse woorden dan vertaald worden in het Grieks. Genesis 22, vers 16. Dan krijg je zo'nzelfde situatie als God zijn zoon niet spaarde. En dat is wel heel vreemd, of heel wonderlijk, dat het precies in het hoofdstuk terechtkomt waar Abraham in feite Isaac, zijn zoon, hier op dat altaar bracht. Hè, en dat Abrahams geloof hier op de proef werd gesteld. Dan staat er in vers 16, Genesis 22, vers 16. Ik zweer bij mijzelf, luid het woord des Heren, omdat gij dit gedaan hebt. Wat had Abraham gedaan? Nou, hij had zijn zoon Isaac meegenomen, die berg op, de berg Moria. Het altaar had hij samen met zijn zoon gebouwd met de takken daarop. En de zoon viel al op Isaac dat er geen lam was, geen offerdier was. En toen bleek hij zelf het offerdier te moeten zijn, Isaac. En toen Abraham zijn zoon in feite met, u weet wel, dat met het mes, hè, wilde doden, toen sprak God van de hemel. En geeft God hier als antwoord, vers 15 lees ik maar mee. Toen riep de engel des Heren ten tweede male van de hemel tot Abraham en zeide, ik zweer bij mijzelf, luid het woord des Heren, omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden, mij niet, er staat er, gespaard, hetzelfde woord als in Romeinen 8, in de Septuaginta, mij niet gespaard, mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee. Uw nageslacht tot de poort zijn de vijanden in bezit nemen. Nou, enzovoort, enzovoort. Nou, je ziet hier gesymboliseerd in Abraham hoe Abraham zijn zoon in feite niet spaarde, maar gaf. Zo heeft God in feite ook zijn eigen zoon gegeven, ook niet gespaard. Dat sparen, dat wijst dus hier waarop? Ja, op het offer. Daar zit dat woord feidomai aan vast hier. Zowel in de geschiedenis van Abraham als in Romeinen 8. Daarom Christus is de gestorven, wat meer is de opgewekte. God spaarde zijn zoon niet. Hij heeft hem overgegeven. Bij dat woord sparen kan je soms ook de diepte ontdekken van wat er van wat de consequentie is als God niet spaart. Dat is het laatste dan dat ik lees, dat is dat we ook in de Septuaginta dat tegenkomen in Psalm 78 vers 50. Dan gaan we de volgende keer wel verder. Psalm 78 vers 50, en dat is eigenlijk de verhandeling, zou je kunnen zeggen, van de Exodus. Maar vers 43, hoe hij in Egypte zijn tekenen deed en zijn wonderen in het veld van Zoan. Hij veranderde hun Nijlwater in bloed en hun stromen, zodat ze niet konden drinken. Hij zond steekvliegen onder hen, die hen verteerden, en kikvorsen die hen verdierven. Hij gaf hun gewas aan de kaalvreter en een opbrengst aan de springhaan. Hij verdierf hun wijnstok door de hagel en de moerbijvijgenboom door de ijzel. Hun vee gaf hij prijs aan de hagel en hun kudde aan de vurige schichten. Hij zond tegen hen zijn brandende toorn, verbolgenheid en angstwekkende gramschap, een schare van verderfengelen. Hij baande een pad voor zijn toorn. Hij behoedde. Er staat in het Grieks, in de Septuaginta, datzelfde woord, feidomai. Hij spaarde hun zielen niet voor de dood. Hij gaf hun leven prijs aan de pest. Hij sloeg alle eerstgeborenen in Egypte, de eerstelingen van hun kracht in de tenten van Gam. Hij liet zijn volk als schapen optrekken, leidde en als een kudde door de woestijn. Hij voerde hen veilig, zodat zij niet vreesden, want de zee had hun vijanden over. God spaarde de Egyptenaren niet. Dat is wel een geweldig voorbeeld, een geweldige illustratie. Van als de, van dat Wat dat zeggen wil, als God niet spaart. God spaarde zijn eigen zoon niet. En toen de zonden van de mens op Christus aanliepen, toen spaarde God zijn zoon niet, toen hij onze zonde droeg. En was hij het offerlam, het lam Gods. Bij Isaac was er nog. Steek uw hand niet uit, Abraham. Dat was bij Christus niet het geval. God spaarde zijn eigen zoon niet. En de geweldige verschrikking die er in die oordelen over het land Egypte kwamen, in die 10 oordelen, met het laatste oordeel nog, van die eerstgeborenen die de dood vonden, en toen farao met zijn leger nog Israël achterna toog, hè, om ze in de, voor die Schelfzee, om ze daar als het ware uit te roeien. En toen dat pad geopend werd door de Schelfzee en de zee, nadat het Egyptische leger achteraan getrokken was en de zee zich weer terugvloeide en heel dat leger overdekte zoals hier staat, hè? Want de zee had hun vijanden overdekt. God spaarde hen niet. Zo heeft God zijn eigen zoon niet gespaard. En net zo goed, toen Israël aan de andere zijde was, en hier staat, en niet meer vreesde. Hij voerde hen veilig, zodat zij niet vreesden. Zo mogen wij nu ook in het leven weten. Wij hoeven niet meer te vrezen. Wij mogen veilig door de Heere worden geleid naar dat hemelse Kanaan. Ondanks dat we nog in de woestijn zijn. Ondanks dat we nog een woestijnreis door dit leven hebben te vervullen. Het is vast en zeker. Hij zal Kanaan ons geven. Het lijden van de tegenwoordige tijd, als we daarin delen en we ons veilig laten voeren, zonder meer te vrezen in de zekerheid des geloofs, zullen wij dat hemels Kanaan beërven. Goed, de volgende keer gaan we met het onderwerp verder.